Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Poep. We spoelen het meestal snel door en op straat lopen we er ook met een grote boog omheen. En dat is ergens wel jammer, want wie beter kijkt vindt in een drol of keutel duizenden kleine beestjes, bacteriën, schimmels, virussen. Wat leeft er eigenlijk in en van onze ontlasting? En wat zegt dat over de gezondheid van onszelf en van de natuur om ons heen? Gemma Venhuis neemt ons vandaag mee op een poepsafari en Nienke Bijntema gaat ons vertellen over poeptransplantaties bij mensen. Welkom in de studio allebei.
Dankjewel.
Ik ben wel benieuwd, als ik poep zeg, wat komt er dan bij jullie als eerste in gedachten omhoog?
Nou, mijn allereerste herinnering was, ik was 5 jaar oud, 30 jaar geleden alweer. En ik was met mijn ouders aan het kamperen in Frankrijk. En mijn allereerste melktand zat los. Heel spannend natuurlijk, want die zou ik dan onder mijn kussen leggen en dan zou de tandenvee komen. Elke dag even voelen. En opeens was die tand weg en had ik hem doorgeslikt. Nou, een groot drama natuurlijk, want dan zou ik niks van de tandenvee krijgen. Vervolgens, we waren dus lekker aan het kamperen, buiten in de open lucht poepen. Heeft mijn vader elke dag met een stokje in mijn poep zitten vroeten om te zien of mijn tandje alweer gevonden was. En op de derde dag was het raak en had hij echt een helemaal half verteerd tandje nog uit de drol gevist en schoongespoeld in de rivier. En die heb ik nog aan de tandenvee gegeven.
Maar je kon dus zien dat dat het glazuur wat was aangetast.
Ja,
door
ik heb het nog eventjes deze herinnering bij mijn vader gefact-checkt. En het was inderdaad zoals ik me herinnerde. En hij zei dat hij zelf het meest onder de indruk was van hoe sterk die tand was aangetast eigenlijk in die paar dagen in mijn binnenste.
Ja, vooral je maag, denk ik. Het zuur van je maag.
En Nienke?
Mijn fascinatie voor poep en al wat daarin leeft. Ik denk dat het vooral een boost kreeg toen ik een jaar 15 geleden alweer wekelijks nieuwsberichten mocht schrijven voor de Gut Flora Foundation. En dat is een kennisstichting die de kennis over wat er allemaal in de darmen leeft wil promoten. En dit was eigenlijk voordat we daar nog heel veel van wisten. Dit was echt op het forefront van de wetenschap. Dus dat voelde heel spannend om daar iedere week de nieuwste kennis over te mogen opdiepen. En toen realiseerde ik me voor het eerst dat eigenlijk we in onze darmen meer bacteriën met ons meedragen dan cellen in ons hele lichaam. En dat die bacteriën heel erg belangrijk zijn voor onze gezondheid. Voor hoe slank en gezond en zelfs hoe slim we zijn. En ze sturen zelfs ons gedrag. Dus dat, sinds die tijd ben ik daar heel erg op gespitst geweest om daar meer over te leren.
Ik vind het wel eventjes, als je dat bedenkt, dat we zitten hier met z'n drieën in de studio, maar dat we eigenlijk allemaal meer bacterie dan mens zijn. Als je het zo bekijkt, gewoon de cellen tellen, zeg maar, gewoon een volkstelling van de cellen in deze studio, dan zou je gemiddeld zeggen dat hier vooral heel veel bacteriën zitten. Dus
toch een heel gezellig idee eigenlijk.
Ja, wij zijn in de minderheid.
Ja, toch een indrukwekkende gedachte. En ik heb zelf ook een dergelijke herinnering, Nienke, want ik zat op stage in Heidelberg. En ik deed daar bioinformatica. En wat toen ook echt, dat is ook al langer dan 10 jaar geleden, wat helemaal hot was metagenomics. En dat was dus niet losse bacteriën bekijken, daar DNA van bekijken, maar gewoon van een hele soep bacteriën. De poep was daarvoor heel geschikt, want dat was zo divers. Dan hoefde je niet precies te weten waar je naar zocht, maar je kon gewoon alles in één keer dat DNA bepalen en weer bij elkaar puzzelen. En de vakgroep in het vakje naast me, die was daar altijd was flink aan het scoren met publicaties daarover. Dat was echt.
Dat was toen ook nieuw, hè?
Ja, dat was helemaal booming. Ja. Dat was echt. Ik weet nog dat de groepsleider daarvan zegt van er is nu zoveel laaghangend fruit en we gaan het allemaal plukken. Dat was echt een beetje de instelling om daarvan van te leren.
En dat allemaal, dat valt allemaal onder de scatologie, toch? De ontlastingskunde.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat woord nog nooit gehoord had, Gemma. Okay. Scatologie, dat is echt voor deze dag voor het eerst.
Ja, bijna als schatgraven is het toch.
En dat komt dan ook van scat, wat het Engels is voor dierenpoep.
Ja.
Als je het aantreft. Als je het aantreft, en dat zeg ik, Gemma, omdat ik weet dat jij behoorlijk wat dierenpoep hebt bekeken onlangs. Jij bent op een soort poepsafari gegaan. Ja, zou ik het wel kunnen zeggen.
Zeker.
Vertel.
Ja, ik ben samen met Jeroen Helmer van Ark Natuurontwikkeling ben ik naar de Millingerwaard gegaan. Een natuurgebied ten oosten van Nijmegen. En hij kan ontzettend mooi tekenen. Als je ooit een poepillustratie wil bekijken, kijk dan naar zijn poepzoekplaat die hij gemaakt heeft. Want hij heeft dus heel nauwkeurig eigenlijk getekend van wat er allemaal in en om paardenvijgen en koeienvlaaien leeft. Nou, die heb je in de Millingerwaard volop. Dat was oorspronkelijk een landbouwgebied, maar de afgelopen decennia is het omgevormd tot natuurgebied. En net ten zuiden van de Waal. En er lopen nu allemaal koninkpaarden en Galloway-runderen. En ja, die laten her en der wel eens wat vallen.
Nou, dit vanaf hier was één grote, platte, agrarische pannenkoek. Tot aan het eerstvolgende dorp toe. Dus alles wat je nou ziet aan begroeiing is allemaal jonger dan 20, 30 jaar.
Zo. Nou ja, en wij waren natuurlijk er specifiek op uit om wat paardenvijgen en koeienvlaaien te vinden. En die hadden we al vrij snel gevonden.
Oh, kijk, we komen hier al meteen. Wat...
Ja, dus paarden.
Ja, en het zijn koninkpaarden dan hier?
Ja.
Er komt een boot af en toe.
Deze is verse, die is ouder, hè? Die begint al te vervagen.
Mm-hmm. Hoe lang ligt dit er al?
Dat ligt denk ik een weekje of zo. Dit is net 1-2 dagen. Twee dagen.
Nou, dat is een forse productie.
Maar het gaat heel snel.
En dan hier staan wij hier bij
een... Het barst de wildernis los.
Ja, bij een hele hoop poep. Jij noemt het mooi een latrine.
Dit is een latrine. Hengstenlatrine. Dus met name langs paden zie je dat veel gebeuren. Dat hengsten poepen daar. Komt de volgende hengst aan, die ruikt er aan. En die denkt van, nou, dat kan ik beter of zo. Ik weet niet. En die poept er overheen. En zo blijft dat.
Het is een wedstrijdje.
Ja, een wedstrijdje. Poepen en ze ruiken daar. Dus voor hun is het een boek, hè. Ze lezen die poep van die ander. En daarmee ruiken ze wat de gesteldheid is van dat dier. Hoe hoog de hormoonspiegel is en wat er zijn testosteron is.
Dus een soort territorium afbaken.
Ja, en of die zwak is of sterk. Dat kunnen ze allemaal ruiken aan die poep.
Wij...
We ruiken gewoon paard. Ja. Maar verder niet zoveel anders.
Ja, ik hoor wel. Jullie waren gebiologeerd, zoals dat dan heet, door poep. Maar waar komt die fascinatie van Jeroen vandaan? Waarom zo geïnteresseerd in poep?
Nou, bij ARC hebben ze op dit moment een project. Poep moet leven. En daarin gaat het eigenlijk over de biodiversiteit van poep. Dus poep zorgt natuurlijk enerzijds ook voor de vruchtbaarheid van de grond. Hè? Het is alle voedingsstoffen die erin zitten, die zijn vervolgens weer heel belangrijk voor de bodem.
Dat is gewoon het principe achter mest eigenlijk ook. Gewoon
precies. Ja.
De voedingsstoffen die er nog in zitten, die kunnen ook weer opgenomen worden door planten en dat houdt de aarde vruchtbaar.
Zeker, zeker. Maar kijk, die vruchtbaarheid is één interessant aspect. Maar het leuke is dat ook de poep zelf zorgt voor een enorme biodiversiteit, omdat er allemaal dieren natuurlijk van die voedingsstoffen die nog in de poep zitten leven. Dus je hebt mestkevers, maar ook allerlei soorten strontvliegen, sluipwespen, noem maar op. Het krioelt er gewoon letterlijk van het leven. En ook op al die kleinere insecten komen weer grotere dieren af. De poepeter-predatoren, zoals Jeroen Helmer ze noemt. Dus denk aan dassen die even lekker op zoek zijn naar lekkere keverlarven. Maar nog even terug naar dat project. Want bij Poep moet leven zijn ze ook bezig om te kijken naar de invloed van ontwormingsmiddelen. Want je hebt natuurlijk al die grote grazers die daar lopen. In de Millingerwaard zijn die eigenlijk vrij natuurlijk. Ze zitten daar jaar rond en ze eten wat de pot schaft. Maar in heel veel natuurgebieden heb je dan vee dat een deel van het jaar binnen staat en dan weer buiten. En dat vaak ook behandeld wordt met bijvoorbeeld ontwormingsmiddelen. En wat nu blijkt is dat die middelen ontzettend schadelijk kunnen zijn voor die poepbiodiversiteit. Dus zeg maar als er ergens een vijg of een vlaai ligt, dan kunnen de middelen nog wekenlang, maandenlang doorwerken en dus die insectenrijkdom op afstand houden.
Als je in de hardcore landbouwgebieden komt, dan zie je echt een fractie van wat er mogelijk is op in het poepleven. Het blijkt erg belangrijk te zijn dat die poep ook wordt omgezet.
Ja.
Ook voor de boeren, hè, dat de mest gewoon weer wordt omgezet en wordt beschikbaar die voedingsstoffen weer beschikbaar komen voor de vegetatie. Voor
Precies, poep moet leven om het ook om de ondergrond vruchtbaar te houden en en om alles af te breken.
Ja, en waar ze vooral, gevoeligheid zit, zit in de ontwormingsmiddelen die vaak ook preventief gewoon worden toegediend om te voorkomen dat, dat dieren een worminfectie of een darmparasiet kunnen krijgen.
Ja, dus dan heb je het over de grazers, dat de runderen en de paarden die blijven dan parasietvrij dankzij die middelen.
Ja.
Maar die middelen komen in de poep terecht.
Insecten gaan er dood aan.
Ja, dus poep moet leven, maar dan leeft poep niet meer als er te veel van dat soort middelen in zitten.
En geldt dat eigenlijk ook voor de antibiotica die onze weidevee ook altijd standaard krijgen? Wat zit er ook zoveel in koeien vlaaien in het gemiddelde boerenland?
Ja, er zit al die stoffen, antibiotica, ontwormingsmiddelen en zo. Die komen op verschillende plekken in verschillende hoeveelheden voor. Natuurlijk in de Millingerwaard, wat ik zeg, is het een vrij natuurlijke situatie. Maar op heel veel andere plekken zullen we dat wel degelijk kunnen terugvinden. En op dit moment hebben Helmer en collega's dan echt specifiek naar die ontwormingsmiddelen gekeken. Maar er is natuurlijk eigenlijk een heel veel grotere of bredere groep van allerhande niet natuurlijke stoffen terug te vinden die ook een invloed hebben, niet alleen in de poep, maar ook weer denk aan bestrijdingsmiddelen die op planten komen en zo weer worden opgegeten en worden uitgepoept.
Maar die biodiversiteit die je aantreft in de poep in de Millingerwaard is misschien wel veel groter dan in die natte fletsen die je op zo'n biljartlaken van de boer tegenkomt.
Ja,
omdat het wat natuurlijker koeien zijn, dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, op die manier. Ja. En de hele omgeving die. Kijk, in die omgeving leeft ook al best wel veel natuurlijk in de Millingerwaard.
En je zei al, maar dat er poep moet leven, wordt hier nog een keer gezegd. En je zegt ook al dat er heel veel insectenkrioelend leven op afkomt. Dat in die poep zelf en in de. Ik neem aan de voedingsstoffen die daar nog in zitten, die daar nog wat aan hebben. Is het daar, Jeroen Helmer en Ark, dan ook vooral om te doen? Om die directe poepconsumenten, zeg maar?
Deels. Die vormen echt een deel van het verhaal. Want als je breder kijkt, ik noemde net al even dat mooie woord poepeterpredatoren. Dan zijn er natuurlijk ook bijvoorbeeld allemaal vogels en allemaal roofdieren die op die insecten afkomen. Als je wel eens naar een koeienvlei kijkt, dan zitten er soms allemaal wat grovere gaatjes. Hebben jullie er een beeld bij als ik daarover begin?
Dat zijn dan ik echt. Ik zie Nienke knikken, maar ik, ik kijk je even vragen.
Je moet duidelijk toch eens door het weiland gaan lopen. Zeker bij wat meer ingedroogde koeienvlaaien die er al wat langer liggen. Er zitten soms wat kleine, een paar millimeter brede gaatjes. En het leuke aan Jeroen Helmer was dat hij ook meteen kon zeggen, oh, dit is waarschijnlijk gemaakt door een lijster, want dat kan ik zien aan de snavelvorm en de snavelgrootte. Terwijl een kraai die in de poep op zoek gaat naar larven, die laat weer heel andere sporen. Die maakt er veel meer een rommeltje van.
En dus als je een vogel bezig ziet in poep, in een vijg, dan is die vogel op zoek naar insecten.
Ja, dat kun je wel zeggen. En datzelfde geldt dus bijvoorbeeld ook voor dassen of vossen. En,
het schijnt dat dassen echt koeienvlaai, die al een beetje is ingedroogd, dat ze die met hun hand echt omdraaien om lekker even naar die vochtige onderkant te kijken.
Ja, het was ook echt overal waar dassen hadden gelopen, er was er eigenlijk niks meer over. Dan kun je dat heel duidelijk zien. Dan heeft hij er een enorme troep van gemaakt.
Oh, hier zie je.
Ja, we worden onderbroken. Is dit een vossendrol of niet?
Ja, dat is een vossendrol. Vaak ligt het ook op de poep van de grazers, hè? Want dan heeft hij een mooi markeringspunt.
Dus we zitten hier koeienvlaai, vossendrol,
paardenvijgen. Uit elkaar gehaalde paardenvijgen waarschijnlijk door das. Ik denk dat dit door das is gebeurd. Dan ziet het zo. En op zoek naar de larven.
Ah, dus die dassen die denken van, oh, dit is ook een lekker tafeltje, dekje.
Precies. En wat ze niet in de gaten hebben zelf, is dat ze meewerken aan het verspreiden van de voedingsstoffen. Dus over een groter oppervlak worden de voedingsstoffen weer verdeeld.
Ik bedenk me dus nu Helmer dat zegt, dat je dus eigenlijk, het is ook een soort verdelingsvraagstuk dus. Dus een groot dier heeft zeg maar al voorwerk gedaan en veel planten gegeten en voor een deel verteerd. Maar dat wordt dan daarna nog eens uitgesmeerd eigenlijk.
Ja, iedereen werkt samen om het eigenlijk over het landschap uit te spreiden. Hè? En enerzijds, kijk, als wij aan poepverspreiding denken, dan denken we toch al vaak misschien aan van die mestkevers die bolletjes poep voor zich uitduwen. Dat
Helaas hebben we in Nederland niet van dat soort pillendraaiende mestkevers, zo worden die genoemd. Maar wij hebben dan wel weer de tunnelaars en de zwervers. En dat zijn ook wel mestkevers die in en om de poep actief zijn. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk inderdaad ook weer gewoon de dassen en de vogels die hun steentje bijdragen.
Dus die nemen eigenlijk de voedingsstoffen en de biomassa weer mee in een veel groter gebied.
Zeker, ja.
En als je het hebt over die beestjes die in de poep leven, je noemt heel veel kevers. Is dat nou een groep insecten die zich bijzonder goed leent door hun vorm of gedrag voor poep? Of vind je er nog andere insectengroepen ook in terug?
Nou, er zijn natuurlijk diverse insecten die hebben zich echt gespecialiseerd daarin. En dat hoor je terug in de naam. Strontvliegen en mestkevers. Ja, ik bedoel, het laat zich raden waar die voorkomen. Maar er zijn ook weer allemaal roofwespen, sluipwespen, die bijvoorbeeld parasiteren op vliegen die in die poep voortkomen. Dus die leggen dan bijvoorbeeld hun eitjes in zo'n vliegenlarve. Of weet je, ik bedoel, zo heeft elk dier zijn eigen niche in die poep weer teruggevonden.
En als je het hebt over larven, maar dan zijn het dus ook dieren die echt van poep afhankelijk zijn om zich eigenlijk gewoon voor te planten en hun levenscyclus te voltooien.
Ja, want eigenlijk is zo'n poep een hele prettige kraamkamer voor allerlei insecten die afhankelijk zijn van poep.
Poep als kraamkamer, dat vind ik echt een hele mooie gedachte.
En dan is het omdat je voedsel om je heen...
Ja, lekker warm, beschut. Tot er dan opeens inderdaad een das met zijn grote klauwen of een nieuwsgierige NRC-journalist met een stokje in de poep gaat prikken.
Want dat gebeurde daar in de Millingerwaard.
Nou, Jeroen Helmer zei dat hij normaal gesproken de poep zoveel mogelijk met rust laat, maar voor de podcast wilde hij wel even een uitzondering maken. Ja. Even, dit is...
Dit is rund.
Oh ja.
Ik heb er eens een vraag. Er zitten gewoon 200 van die larven in, weet je wel. Zo. Ja, dat moet ik ook aan het treffen. Er kunnen in één vlaai of in één paardenhoop kunnen duizenden veldmestkevers zitten.
Maar het is ook een beetje een soort verrassings... hoe noem je dat? Surprise-ei? Of wat
je weet nooit wat je krijgt.
Nee.
Dan
gaan we even...
Hier, deze is helemaal uit elkaar gehaald.
Oh ja,
de das en de kraaien hebben hier flink huis gehouden. Op zoek naar de larven. Ja, dan zouden ze er nog in moeten zijn.
Nou, ja, ik wil ook even met een stokje erin. Even, het ziet er zo aantrekkelijk uit om even gewoon een beetje...
Okay. Bij latrine wordt ook altijd een stokje.
Oeh, nou, dat is hier heel rijk aan vliegjes in ieder geval. Dus
ja,
dat is misschien een goed teken. Sorry, larven. Als ik jullie rust verstoor.
Dat gebeurt wel.
Oh, goed.
Oh, ja. Dat zijn allemaal kleine muisjes. Maar de larven die zijn vaak, en vooral ook de volwassen kevers, die zijn vaak heel snel weg.
Oeps. Ik moet even oppassen dat ik het niet allemaal over jou heen
ga. Ja, lekker. Moet je kijken hoe luchtig dit is. Het is helemaal gepreferreerd.
Een soort mousse, een soort chocolademousse.
Ja, het is gewoon een soufflé. Hè? Een beetje een soort soufflé-achtige structuur.
Ja. Maar geen larven. Nee, nou. Sorry. Nou, we gaan nog even verder op poepjacht.
Ja.
En die moes, die soufflé, waar Helmer het hier over heeft. Je zei al, van het is een prettige kraamkamer als je een larve of een made bent. Maar wat is het in die poep wat er nog in zit? Waar dieren nog wat aan hebben?
Nou ja, het gaat hier dus heel specifiek om grote grazerpoep, hè? Die van die Galloways en de koninkpaarden. En het hangt per dier af van wat verteert hij, wat blijft er over. Maar grof gezegd kun je zeggen, grote grazers die poepen vezels uit of cellulose. Maar tegelijkertijd zitten er ook heel veel bacteriën in. Wat is de temperatuur in zo'n net?
Ja, dat is alles hoger dan de omgeving, hè?
Ja, precies.
Het kan wel tot 60 graden komen.
Echt waar? Zo, als het net uit een paard
als goed
komt,
broeit,
zeg maar.
Als het goed broeit, nee, dan is het 30, 40 graden.
Ja.
Maar het kan door broei, kan het hoge temperaturen veroorzaken.
En dat is dan niet eens per se onder invloed van de zon, maar echt interne processen die voor die broei zorgen.
Ja, bacteriën. Wow. Poep bestaat uit cellulose en bacteriesoep. Mm. En het gaat de meeste beesten om die bacteriesoep.
Dat zijn de voedingsmaterialen, de voedingsstoffen.
Ja. Nou, hier zie ik even niks.
En cellulose ken ik, nou ja, dat is waar planten uit zijn opgebouwd. Dat is ja, dus... normaal gesproken ontzettend stevig. Is het zo dat... alleen het feit dat koeien al zoveel maag hebben, dat geeft al aan dat zij ook hun best moeten doen om dat te verteren. En is dat dan, ik vraag me af, is dat dan het voorwerk waar je dan als insect van kan profiteren? Zitten daar nog halfverteerde resten in waar je nog energie uit kan halen?
Ja, het is juist ook gewoon wat jij zegt voor herkauwers met hun verschillende magen die... niet alleen dankzij alle sap, maar ook dankzij de bacterie, dan wordt het al zo half verteerd. En dan, daardoor komen de voedingsstoffen veel makkelijker beschikbaar ook eigenlijk. En daar profiteren al die poepeters van. En het grappige is wel dat soms zijn er ook nog zoveel onverteerde stukken. En dat is vooral dan voor de niet herkauwende soorten. Ik geloof dat in ieder geval zebra's daar wel onbekend staan. Dat die dieren die eten ook nog wel eens hun eigen poep weer op, om nog een rondje eventjes wat eruit te kunnen halen.
Ja, vooral het is toch vooral bij paardachtigen inderdaad. Ja. Dat die hebben niet zo'n efficiënte voedselverwerking als
van de koe. De koninkpaarden op zich hier in de Millingerwaard durf ik het niet met zekerheid te zeggen.
Nee, volgens mij is dat zo dat het, ik weet niet of ze hun eigen poep nog opeten, maar.
Maar bij paarden zie je in elk geval ook nog hele stukken gras erin zitten. Ja. Een koeienvlaai is veel uniformer.
Ja, en dat heeft dus met dat herkauwen eigenlijk te maken. Een koe is een hele efficiënte verteerder. En in koeienvlaaien zal de biodiversiteit van insecten ook weer iets anders daardoor zijn dan bij paardenvijgen. En ook waar we het net over hadden, verschillende stadia van hoe vers is het nog eigenlijk.
Ja, als je nou goede poep wil. Hè? Dus dat er in een gebied kansen zijn voor al die beestjes en bacteriën. Wat moet je dan doen? Hoe kun je daarvoor zorgen?
Nou, het leuke was dat die Millingerwaard waar we liepen. Ja, goed, het was nu winter, dus alle struikjes die we zagen, die waren bruin. Maar als je daar in de zomer komt, dan is het echt een prachtige gele vlakte. En dat komt ook omdat er heel veel boerenwormkruid groeit. En het interessante is dat dus eigenlijk een soort natuurlijke tegenhanger is van al die ontwormingsmiddelen die vee dan vaak krijgt toegediend. En dieren die last hebben van parasieten, die eten soms wat van dat boerenwormkruid om op die manier toch hun darmen te reinigen.
Als een soort zelfmedicatie.
Ja, precies. Ja, dus eigenlijk als je zorgt voor de juiste vegetatie en ook sowieso wat het is in die Millingerwaard. De dieren die leven ook minder dicht op elkaar. Die hebben meer bewegingsvrijheid en zo. Dus dat zorgt vaak toch al voor een wat gezondere leefomstandigheid.
En is het zo dat die paarden van zichzelf niet zoveel natuurmedicijn eten als ze van de boer zouden krijgen? Dus dat er gewoon netto meer leven overblijft in al hun ontlasting?
Ja, en ik denk ook dat je kunt zeggen dat ze het vooral eten als ze het nodig hebben normaal. Weet je, ik bedoel dat dan... wij merken ook wel als we ons niet helemaal lekker voelen of als we net iets verkeerd gegeten hebben. Ik kan me voorstellen dat zo'n paard dan ook wat sneller op het boerenwormkruid afgaat als hij zich niet helemaal prettig voelt.
En dan ben ik nog benieuwd. We hebben het nu over veel poep van planteneters gehad. En een paardenvijg is nog ergens wel mooi droog. En inderdaad, er zit nog een beetje textuur in. Dat voelt ook wat minder vies dan een koeienvlaai, zeg ik eerlijk. Maar is alle poep zo geschikt voor leven? Of zijn er ook dieren die keutels en drollen achterlaten waar je wat minder
waar
aan
je
hebt
met een boog omheen loopt?
Dat, ja, misschien zelfs als mestkever, hoor. Maar dat...
Nou, er zitten zeker grote verschillen tussen. En grote grazerpoep is in die zin heel... Ja, heel plantaardig, dat is logisch. Maar daartegenover staat natuurlijk de carnivorenpoep. En ik weet niet, hebben jullie wel eens een vossendrol gezien in het wild? Ja, dat is... Nienke die knikt meteen. Nou,
hoe ziet een vossendrol eruit, Nienke?
Een beetje als een kleine hondendrol, maar met een hele duidelijke punt eraan. En vaak zie je er nog resten van haren in zitten.
Ja,
of van veren.
Ik heb me ook laten vertellen dat puntje ook door vanwege die haren gevormd wordt. Nou ja, en vossenpoep... dat is helemaal niet zo'n goede mest. En sterker nog, als mens... ik vroeg ook aan Jeroen Helmer van... hoe zit dat nou met poep? Kun je er wel ook met je blote handen in vroeten? En van vossenpoep is bekend. Je moet er echt van afblijven. Want er kan ook de vossenlintworm in zitten. En dat is weer een lintworm die je ook niet als mens in je lichaam wil hebben.
Het is ook uit elkaar gehaald hier.
Oh ja, nog een besje ertussen.
Ja, een besje, maar die is erin gevallen. Die is niet van het eten. Nee. Je ziet alle gaatjes. En al die vuilniskepers.
Zwerven.
Oh, hier vliegen ook wat. Ja, er vloog wat meer op.
Ja. Dit is ook echt lekker.
Deze is ook helemaal geperforeerd. Ja, dan moet je toch als dat van kunnen terugvinden, hè, zou je zeggen.
Nou, laat die arme larven dan met rust.
Ja, ik vind het zo wel leuk om een keer een larvje te laten zien. Dat
ja,
je
ik
ziet
ben wel
dat
benieuwd
uitziet.
Nou.
Want dit zijn vooral volwassenen. Dit zijn maden.
Oh ja, ja, precies. Dat is dan van de strontvlieg.
Dat is een, ja, denk, dat is, een, ja, die zijn lastig te determineren. Hoor. Mm-hmm. Die,
nou ja. Somlarven, laat jullie zien.
Ja, dit is wat. Ik
zijn een beetje radioschuw.
Ik denk dat het is.
Oeh, ja, dat is een blaadje. Nee, sorry, ik zie iets glimmends, maar dat is gewoon een groen blaadje van daaronder alweer.
Ja, het is lastig. Vaak zitten ze op de rand met de...
Het is nu wel dat jij in paardenpoep vroet, dat is redelijk ongevaarlijk, maar mensen moeten niet in vossenpoep of zo gaan.
Nee, maar ook paardenpoep moet je toch goed je handen wassen ook hoor.
Okay,
is ook weer een kleine mestvliegtuig.
Oh ja, precies.
Ja, kunnen we daar ziek van worden dan, van die plantaardige poep?
Het is minder waarschijnlijk, maar Jeroen Helmer die zei van, nou ja, neem gewoon het zekere voor het onzekere. Maar het is wel wat je vraagt, hè, bepaalde diergroepen zijn heel erg, of worden heel erg geassocieerd met ziektes die je via uitwerpselen kunt overbrengen. Hantavirus.
Muizen en ratten, hè? Ja.
Ja, en nou ja, wat ik net noemde, die vossenlintworm ook. En ja, wat dat betreft zit je dan toch met die paarden of de koeienpoep wel iets veiliger. Maar ja, het is ook weer niet dat je per se zegt, neem eens een hapje.
Nee.
Dus roer in poep, maar wel met maat of doe het een beetje...
Was je handen, dat je sowieso. Handen. En zelfs al is het maar een paardenvijg of een koeienvlaai, ook dan is het wel wenselijk om eventjes je handen onder de kraan te houden na afloop.
Nienke, we horen hier heel veel over poep als voedingsbodem voor allerlei leven. Ook al een beetje over ziekmakers die er eventueel in zouden kunnen zitten. Ja, mensenpoep kennen we natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit deze context. Want dat spoelen we meestal toch, misschien na een hele korte inspectie, spoelen we toch gewoon door en dan verdwijnt het riool in.
Ja, precies. Dus mensenpoep heeft in die zin eigenlijk niet direct een functie in de natuur zoals dierenpoep dat heeft. Maar het is eigenlijk, mensenpoep is natuurlijk ook een ecosysteem op zich. En zeker ook als het nog in ons lichaam zit. Want dan kom je dus op al die darmbacteriën die daarin zitten. En die dus voor onze gezondheid hartstikke belangrijk zijn. Ik sprak daarover met een internist van het Amsterdam UMC. Max Nieuwdorp heet hij. En hij onderzoekt de rol van darmbacteriën in onze gezondheid. En hij had daar een heleboel interessants over te vertellen.
Als je een gram van je ontlasting pakt, bij wijze van spreken, dan zit daar ongeveer de helft zitten bacteriën in. Een kwart is ongeveer schimmels en virussen. En de rest is onverteerde voedingsstoffen, maar ook humane cellen. Dus het is een soort, maar het merendeel, de helft ongeveer, zijn echt bacteriën. Maar dat is in de poep die uiteindelijk uit je lichaam komt. Ja.
Dit wil ik even toch om me in laten werken, Nienke. Een rol daarvan is de ik in mijn hoofd is dat vooral alles waar we niet in geslaagd zijn om het te verteren.
Ja, dat is dus helemaal niet zo. De helft van die drol, vertelt Max Nieuwdorp, bestaat dus uit die bacteriën.
En dan hebben we het over massa?
Ja, ja. En ook van wat je ziet in de pot. De helft van die drol bestaat dus uit bacteriën. Een kwart bestaat uit virussen en schimmels. En pas dat laatste kwart, dat zijn onze onverteerde voedingsresten. En daarin zitten dan ook onze dode darmwandcellen en andere dingen die daarin terechtkomen vanuit ons lichaam. Bijvoorbeeld ook resten van verteringssappen, resten van gal en ook heel veel dode rode bloedlichaampjes. En dat is wat de poep ook zijn bruine kleur geeft.
En als je het hebt over virussen en schimmels, dan klinkt dat een beetje eng. Maar een kwart van onze poep is virus, zeg jij?
Ja, klopt. Dat zijn eigenlijk de virussen die ook gewoon van nature in onze darm leven. En dan met name de virussen die in associatie wonen met die darmbacteriën. Want alle bacteriesoorten hebben wel 10 of 100 verschillende soorten virussen die weer in en van die bacteriën leven. bacteriofagen heette die. En de diversiteit daarvan is nog weer een factor 10 of 100 groter dan die van die bacteriën. Dus die virussen die in die poep zitten, dat zijn voornamelijk de virussen die gewoon thuis horen in de darm.
En dus die hebben het niet op ons gemunt, zoals nee. Het coronavirus dat heeft?
Nee, die hebben het gemunt op die bacteriën.
Maar elke keer spoelen we wel zo'n hele enorme rijkdom aan microbieel leven spoelen we weg.
Ja, maar dat geeft natuurlijk niet, want die rijkdom aan microbieel leven heeft niet zozeer een ecologische functie, ook niet in de natuur. Stel dat wij wel in de natuur zouden poepen, maar die hebben vooral hun functie in ons lichaam. En zodra ze uit ons lichaam weg zijn, verliezen ze die functie en verliezen ze ook heel snel hun... die overleven daarin ook niet heel erg lang.
Maar vanuit het perspectief van de bacterie in de wegspoelende ontlasting is het toch een wat je zegt, een beetje een doodlopende straat. Want
ja.
In het riool kunnen ze natuurlijk nog houden ze nog misschien wel een beetje stand. Maar op een gegeven moment kom je in de zuiveringsinstallatie terecht.
En dan is het klaar. Ja, want die zijn er natuurlijk op gericht om antibacterieel te werk te gaan. Hoewel er natuurlijk daar ook bacteriën worden gebruikt om nog weer allerlei organische stoffen in ons afvalwater af te breken. Maar voor de heel specifieke bacteriën die thuis zijn in onze darm, is dat wel einde verhaal. Ja, die zijn daar niet op hun gemak.
Maar zolang ze in ons lichaam zitten, hebben we ze ook... dat ze daar zitten, dat is voor hun goed. Want zij krijgen voedsel eigenlijk op een presenteerblaadje. Want daar doen wij het werk voor om dat te vinden en te vermalen.
Ja.
Maar wij hebben ook weer heel veel aan die bacteriën.
Klopt, ja. Die bacteriën met elkaar, dat noemen we het microbioom, die vervullen een heel belangrijke rol in ons lichaam. Ze helpen bijvoorbeeld ons eten te verteren. Wij eten ook voor een heel groot deel plantaardig eten, waarvan er ook veel cellulose in zit, wat we niet zelf kunnen verteren. Wij hebben bacteriën nodig om dat soort plantaardige elementen af te breken. En daarnaast zorgen al die bacteriën, het merendeel daarvan is wat we goede bacteriën noemen, dus die echt een functie hebben in ons lichaam en ons helpen. Maar er zijn natuurlijk ook slechte bacteriën waar we ziek van kunnen worden. En die goede bacteriën die helpen ons ook om die slechte bacteriën onder controle te houden. Dus die balans die is heel erg belangrijk en die goede bacteriën die zorgen daarvoor.
Is het gewoon puur een effect van dat die goede bacteriën daar zitten en gewoon zo talrijk zijn dat er geen kans is voor een slechte bacterie om daartussen te groeien? Is er geen plek?
Ja, het is deels een kwestie van concurrentie om ruimte en voeding. Maar volgens mij is het voor een heel groot deel ook de stoffen die die bacteriën uitscheiden. Daarmee beïnvloeden ze elkaar, hun eigen soortgenoten, maar ook andere bacteriën. Dus er is daar een ware veld slag gaande door middel van allerlei signaalstoffen die worden uitgescheiden en die voor sommige soorten juist wel goed zijn en voor andere niet. Dus die zijn daarmee voortdurend een soort chemische oorlogsvoering aan het voeren in onze darm.
En stel, we doen een gedachte-experiment en je hebt daar geen bacteriën zitten in je darmen. Wat kun je dan iets zeggen over wat er dan zou gebeuren?
Ja, dan gaan er allerlei dingen mis. Max Nieuwdorp had daar wel een interessante opmerking over.
Dat zijn wel heel vroege experimenten geweest met kinderen die in de jaren 70... kiemvrij moesten blijven vanwege een hematologische ziekte. Ja, je ziet dat die toch echt ook wel problemen krijgen. Dus problemen met de afweer, met de voeding. We hebben die bacteriën echt nodig. En ja, nou ja, in muizen is daar veel meer over bekend. Als die muizen geen bacteriën hebben, dan krijgen ze heel raar gedrag. Afwijkende lichaamssamenstelling, afwijkende botten. Dus je hebt die bacteriën echt nodig, ja.
Ja. Maar... mijn gedachte-experiment is dus ook in werkelijkheid uitgevoerd, als ik het goed begrijp.
Ja.
Er zijn kinderen geweest zonder, of met in ieder geval weinig, of met een verarmde samenstelling van bacteriën in hun maag-darmstelsel.
Klopt, en die hadden dus allerlei problemen, niet alleen met hun afweer, maar ook gewoon met de samenstelling van hun lichaam.
En wat wel interessant is, hè, want we hebben het nu over die onmisbaarheid van het microbioom voor mensen. Maar er zijn andere diersoorten die wel degelijk zonder microbioom functioneren. En dat is bijvoorbeeld heel goed onderzocht voor rupsen. En de onderzoekers waren echt verrast, want die zeiden van ja, maar rupsen zijn toch eigenlijk net een soort koeien. Koeien hebben ook een microbioom, waarom rupsen niet, terwijl ze ook heel veel blad eten. Mieren, sommige mierensoorten hebben juist wel een microbioom, andere helemaal niet. Weer andere diersoorten, zoals koala's, die moeten echt de poep van hun ouders eten kort na de geboorte om op die manier zich een microbioom toe te eigenen. Want voor hen is het dus wel weer belangrijk. Maar over het algemeen kun je dus zeggen van ja, bepaalde insecten
Die hebben er niks aan.
En maar wat je over die koalas vertelt, dat een dier zeg maar poep moet eten om dan de goede bacteriën binnen te krijgen. Is dat, ja, hoe werkt dat bij mensen, Nienke? Want ja, er zijn goede, er zijn slechte bacteriën. Ik heb het idee dat het zichzelf wel een beetje regelt. Tenminste, ik heb een klein kindje thuis. Daar ben ik niet heel bewust bezig geweest om daar de goede bacteriën maar aan te leveren.
Nou, dat gaat eigenlijk helemaal vanzelf. Zolang een baby nog in de buik van de moeder zit, is die baby helemaal steriel. Dus in die darmen leeft helemaal niks. Maar dat verandert eigenlijk al op het moment dat de bevalling inzet. Want dan reist die baby door het geboortekanaal, door de vagina van de moeder naar buiten. En daar zitten eigenlijk al allemaal bacteriën, lactobacillen, melkzuurbacteriën, die dan op het gezicht van de baby terechtkomen en daarmee ook al vrij snel in de mond en daarmee ook in de darm van de baby. Dus die eerste reis, daarmee wordt de baby eigenlijk al ingezaaid met bepaalde soorten bacteriën. En dat gaat door met alles wat die baby verder naar binnen krijgt. Die baby die gaat vervolgens melk drinken. In melk zitten bacteriën, gunstige bacteriën. Die komen met de moedermelk mee naar binnen. En ook op de buitenkant van de tepel van de moeder zitten gunstige bacteriën. En op een gegeven moment gaat die baby ook zijn handjes in zijn mond doen. Op allerlei manieren krijgt die baby. En ook op een gegeven moment via vast voedsel. Op fruit zitten bepaalde bacteriën bijvoorbeeld. En zo vormt zich heel lang in de loop van de eerste paar levensjaren dat microbioom.
Ja, want ik herinner me van een andere aflevering dat Lucas en ik allebei keizerskinderen zijn, hebben we toen gezegd, via een keizersnede geboren. Ja. Dus wij hadden eigenlijk een beetje een soort achterstand in het begin.
Ja,
maar
ja, tegenwoordig wordt wel vaak gezegd dat als je kind met een keizersnede ter wereld komt, dat het dan verstandig is als moeder om even, dit is een heel plastisch verhaal, dus doe even je oren dicht als je het niet wil horen, maar dat je eventjes met je vinger wat vaginale vloeistof bij jezelf moet pakken en even op de mond, in de mond van de baby moet smeren.
Maar is dat echt zo? Heeft iemand daar?
Ja, daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb even niet de getallen paraat, okay. Maar dit is echt, sommige mensen raden het aan dat je je baby inderdaad wat melkzuurbacteriën moet geven vlak na de geboorte als hij met een keizersnede ter wereld is gekomen.
Ja, maar dat is inderdaad echt het vaginale vocht waar dan al die... Ja.
Is het dan de erfenis van het microbioomonderzoek van al die jaren, denk ik ervan?
Ja, dit is volgens mij allemaal vrij recent hoor. Dat wil zeggen, de laatste 5 à 10 jaar zijn dit soort dingen bekend geworden. Ook dat van die borstvoeding, dat daar bacteriën in zitten en zo. Wat ook maar weer onderstreept wel het belang van borstvoeding. Wat overigens niet wil zeggen dat je dat niet kunt nadoen met flesvoeding. Hè? Want tegenwoordig zijn de fabrikanten van flesvoeding zo ongelooflijk knap dat ze echt die immuunmodulerende werking, zoals dat dan heet, kunnen nabootsen door allerlei dingen die ze in die flesvoeding stoppen. Zoals ook allerlei pro- en prebiotica. Nou goed, daar zijn hele verhalen over te vertellen. Dus dat gaat tegenwoordig ook echt prima wel met...
En ik zit steeds denken aan ons immuunsysteem eigenlijk. Want dat is het toch... opgericht om vreemde indringers van buiten tegen te houden en te bestrijden. En zoals je dat beschrijft met die kolonisatie van die baby eigenlijk, met allerlei bacteriën. Maar ook later nog als je ouder bent, hoe houdt het immuunsysteem in de gaten wat nou goed en slecht is? Van waar wel voor moet worden uitgerukt en wat je eigenlijk juist enthousiast binnen wil halen?
Ja, dat is een hele interessante vraag. En volgens mij wordt daar ook nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wat in ieder geval wel bekend is, is dat ons immuunsysteem als het ware een beetje wordt getraind door die darmbacteriën. En daarmee bedoelen we dat zodra die witte bloedcellen van het immuunsysteem gemaakt worden, dan zijn ze eigenlijk nog, dan weten ze eigenlijk nog niets. Die reizen door de bloedstroom richting de darm en komen daar in aanraking met dat hele gevarieerde microbioom van de darm. En op een of andere manier pikken ze daaruit op. Ze worden gefine-tuned, ze worden afgestemd op wat daarin de goede bacteriën en de slechte bacteriën zijn. Dus dat is een hele belangrijke functie van dat darmmicrobioom, dat het als het ware ons immuunsysteem africht op het herkennen van de goede bacteriën.
Ja, dus dat is echt een complex samenspel waarin dus echt een manier wordt gevonden om daarin samen te bestaan. Tussen, want tegelijkertijd moeten de immuuncellen in de darmen wel alert blijven om de verkeerde jongens eruit te pakken. Zeg maar.
Maar daarnaast heb je natuurlijk ook al die veelheid aan stoffen die worden uitgescheiden door al die bacteriën. Die slechte bacteriën scheiden natuurlijk stoffen uit waar we ziek van kunnen worden. Maar de goede bacteriën die produceren juist ook weer stoffen die ons lichaam ook in staat stellen om een infectie goed te pareren. Bepaalde goede bacteriën die helpen ons bijvoorbeeld om onze darmwand stevig te houden en om de slijmlaag van de darmwand goed in stand te houden. En dat doen ze met de stoffen die zij zelf uitscheiden. Dus daar zie je al een klein beetje die sturende werking van dat darmmicrobioom en waar wij eigenlijk verder ook zelf invloed op hebben. Want daar kom je bij een heel belangrijk punt, dat datgene wat wij eten voor een heel groot deel van invloed is op die samenstelling van het darmmicrobioom.
Dus die samenstelling eigenlijk, die gemeenschap van bacteriën, die is gewoon cruciaal voor het functioneren van dat hele stukje, zeg maar. Van zonder dat goed is afgesteld, krijg je gewoon problemen met je voedselverwerking aan het eind van de rit.
Ja, dus zo zijn die bacteriën met z'n allen eigenlijk heel direct betrokken bij alles wat er in ons lichaam gebeurt. Van het afbreken van voedingsstoffen tot het aanvallen van ziekteverwekkers. Maar ze beïnvloeden uiteindelijk ook ons gedrag en hoe we ons voelen.
En als je zegt ze beïnvloeden ons gedrag, dan heb ik daar toch wel een vraag bij. Want gewoon nadenkend over het menselijk lichaam is, ja, wat zich allemaal daar beneden afspeelt, zeg maar. Dat staat best wel ver af van van ons brein, van het centrum waar onze gevoelens en gedrag, zeg maar, vorm krijgen.
Hooguit dat je denkt, ik moet even naar de wc. Dat soort gedrag. Maar jij bedoelt iets anders.
Klopt, ik bedoel iets anders. En dat noemen ze de zogenaamde gut-brain axis of de darm-breinas. En dat is een heel directe zenuwverbinding. Dat is nog maar pas geleden ontdekt. Die loopt van de dunne darm helemaal door tot in onze hersenen.
Zo, een soort snelweg tussen die twee.
Een snelweg voor signalen vanuit de darm naar onze hersenen.
Dus de dunne darm heeft evenveel zenuwcellen als ons eigen brein. Dus daar zit een enorme klomp met zenuwcellen. En zijn we pas de laatste 20 jaar en denken, waarom zitten daar zoveel zenuwcellen? En waarom is dat evenveel als ons brein? Nou, dat is dus die darmbreinas. Dus het brein kan ook praten met de darm via de zenuwbanen tussen die twee gebieden. Tussen de dunne darm en tussen de darm en de hersenen. En die darmbreinas lijkt belangrijk te zijn omdat dat een hele snelle terugkoppeling is. Moet ook wel, want waarschijnlijk is het ooit ontstaan dat als je iets verkeerds eet, dan moet je lichaam zo snel mogelijk weten dat die stof uit je darmen gepoept moet worden. Dus ja, dat werkt sneller als er een soort gevaarsignaal zit van hersenen en darm.
En die darmbreinas, die blijkt dus stukje bij beetje steeds invloedrijker te zijn dan we eigenlijk altijd hebben gedacht. Er zijn bijvoorbeeld ontzettend interessante experimenten gedaan bij muizen die je dus wel steriel kunt laten opgroeien. En muizen zonder darmflora vertonen echt een heel ander gedrag dan muizen met een gewone darmflora. Die muizen zijn bijvoorbeeld veel minder schuw. Ze nemen meer risico's in het open veld en ze zijn nieuwsgieriger. En de toediening van bepaalde goede bacteriën, dat zijn dan met name die lactobacteriën, verminderde angst en depressie bij muizen. En bepaalde stoffen die bacteriën produceren, die werken ook weer als signaalstof in de hersenen. En ze kunnen zelfs ontsteking in de hersenen veroorzaken. En wetenschappers vermoeden zelfs een link tussen ziekten als Alzheimer en Parkinson en dat wat er in onze darmen leeft.
Als je dat zo hoort, dat is toch bizar dat misschien zelfs gewoon een deel van ons karakter of die nieuwsgierigheid door onze darmen gestuurd kan worden.
Maar je zei dat bacteriën of dat de muizen zonder bacteriën nieuwsgieriger waren. Dat klinkt op zich best positief. Positief.
Ja. In dit onderzoek was het een negatieve eigenschap. Dat zijn dan roekeloze muizen die dus in een doolhof veel meer risico nemen en dus in het open veld kiezen. Wat in de natuur zou betekenen dat die muizen als allereerste worden opgegeten door de torenvalk.
Ah, kijk.
Dus een beetje op je hoede zijn, dat kan geen kwaad.
Ja. Ja, dus roekeloos gedrag, maar ook somber gedrag en depressie. Maar dat schijn je ook bij muizen te kunnen zien.
Dan zouden psychologen en darmonderzoekers moeten gaan. Dan moet je naar de darmpsycholoog als je je niet goed
voelt. Klopt. Nou, het is wel absoluut zo dat nu daar steeds meer over bekend wordt, er ook echt stemmen op gaan om veel meer naar het dieet van mensen te kijken die bijvoorbeeld last hebben van angst of depressie of ziekte als Alzheimer en Parkinson. Die link ligt natuurlijk veel eerder in het leven al. Maar eigenlijk is dus de boodschap dat je dus van jongs af aan datgene moet eten wat juist de goede darmbacteriën stimuleert.
En het is nog niet, want dat vind ik wel een belangrijk punt om te maken, dat het nog niet helemaal duidelijk is welke kant het op werkt. Want ik weet dat ze gezien hebben dat bij mensen met depressie dat de samenstelling van de darmen anders is, maar
dat de
route daarvan, dat niet heel eenduidig te leggen is.
Want het is natuurlijk heel lastig om te zeggen, en dat geldt ook voor hoe slank we zijn. Ook dikke mensen hebben een andere darmflora dan slanke mensen. En ik geloof inderdaad dat dat ook is vastgesteld bij mensen met depressie en angststoornissen. Dat er dus bepaalde ziekten of aandoeningen zijn die gecorreleerd zijn aan een bepaalde vingerafdruk aan bacteriën in je darm. Daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan, maar de vraag is natuurlijk altijd,
wat is
oorzaak en gevolg? Ja. Want je kunt je voorstellen dat als je een bepaalde darmflora hebt die bijvoorbeeld heel efficiënt voedingsstoffen afbreekt, dat je dan sneller dik wordt dan als je een hele magere darmflora hebt, om het zo te zeggen. En er zijn bij muis wel experimenten naar gedaan. En er stond een jaar of 10 geleden alweer interessant onderzoek in Nature. En dat daaruit bleek dat als dikke mensen afvallen, dat hun darmflora verandert en meer gaat lijken op de darmflora van dunne mensen. En dan vraag je natuurlijk af, stel nou dat je die mensen zou helpen door een andere darmflora te geven, bijvoorbeeld met probiotica, zou je ze dan nog kunnen laten afvallen? Nou, dat is bij muizen heel uitgebreid geprobeerd. En dan blijkt het inderdaad dat als je muizen de darmflora van een dikke soortgenoot geeft, dat ze dan zelf ook dikker worden.
Ja, dus dan krijg je al iets meer gevoel voor de richting. Nou ja, ook dat is natuurlijk nog moeilijk te zeggen. Maar het opent misschien wel de weg naar een soort manier om een beetje aan die knop te draaien van dat microbioom, van alles wat erin
Zeker.
Leeft.
Ja.
En is dat dan ook bij mensen te doen? Kun je, als je een ongunstige darmflora hebt, daar wat aan doen?
Nou, de eerste knop waar je natuurlijk aan kunt draaien is het voedsel. Er is een heel directe link tussen wat je eet en hoe je darmflora eruit ziet. Mensen die bijvoorbeeld veel plantaardig eten en weinig verkeerde vetten eten en weinig suikers eten, dus die eigenlijk een heel gezond dieet hebben, hebben een heel andere en echt ook een gezondere darmflora dan mensen die veel meer vlees eten en veel meer verzadigde vetten en suikers. Dus je dieet heeft een heel, heel directe invloed op die darmflora en daarmee ook op je gezondheid. En een tweede knop waaraan wetenschappers graag willen draaien is, ze willen graag ook heel direct die darmflora bij mensen veranderen. En dat kan door middel van zogeheten poeptransplantaties. En dat is iets waar Max Nieuwdorp ook onderzoek naar doet.
En een poeptransplantatie, wat moet ik me daarbij voorstellen, Nienke? Want het klinkt smerig, ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar dat zal het ongetwijfeld niet zo zijn in klinische setting.
Je hoeft niet een bordje poep leeg te eten, gelukkig. Dat gaat heel anders. Artsen nemen de ontlasting van een donor, een gezonde donor met een goede darmflora, of van jezelf, van voordat je ziek werd of voordat je een antibioticumkuur nam. En die poep wordt dan eerst heel erg verdund met water, zodat er en vervolgens gefilterd. En wat er dan overblijft is een soort bruin sapje. Dat kan dan via een slangetje door je neus, door je maag, in je dunne darm worden gebracht. Dus het is niet zo dat je verse poep ingebracht krijgt of zo. Dat wordt wel eerst van tevoren behandeld.
De verse ontlasting komt binnen, wordt vermengd met een water, met saline. Dan heb je een oplossing en dan filter je daar de aantal stukjes. En dan krijg je een soort bruine oplossing waar bacteriën, maar ook dus die virussen, schimmels in zitten. En die sla je op. Je kunt ook het vriesdrogen, zoals we bijvoorbeeld aardappelpuree gevriesdroogd in de supermarkt hebben. Dan leven die bacteriën nog wel, maar ze zijn in winterslaap. Dat kun je ook doen. En al die dingen zijn we aan het uittesten. Want als we dat zijn we niet afhankelijk van een poepdonor die op het moment 's ochtends moet presteren om ons ontlasting te geven, maar hebben we meer een poepbank als het ware die we voor onderzoek kunnen gebruiken en voor patiëntenzorg.
Ik kan me voorstellen met alles wat we de laatste jaren over het microbioom hebben geleerd, dat dit ook nog een vrij nieuwe techniek is, Nienke.
Ja, het is supernieuw. Het wordt eigenlijk nog niet heel grootschalig toegepast. De enige, voor zover ik weet, is de enige toepassing die echt in de kliniek al wordt gebruikt, dat er mensen zijn met een chronische diarree. Dat zijn met name wat zwakkere ouderen met een verminderd immuunsysteem. Die kunnen soms echt maanden aan de diarree zijn, wat echt slopend is. Vooral als dat door een besmetting komt met een slechte bacterie, de Clostridium bacterie, waar je heel moeilijk van afkomt. Bij deze mensen is er echt aangetoond Nederlands onderzoek overigens, dat als je deze mensen doorspoelt, de darm leegmaakt en dan zo'n poeptransplantatie geeft met een gezonde darmflora van een gezonde donor, dat je dan 90% van die mensen meteen eigenlijk genezen hebt. Terwijl dat met medicijnen geloof ik maar 20-30% is.
Het is dus echt een rabiate opgedwongen volksverhuizing in de darmen die je teweeg brengt met zo'n transplantatie.
Ja, je vervangt dan eigenlijk echt de darmflora.
Nou, en ik hoorde ook wel, mijn moeder die heeft een chronische darmziekte, colitis ulcerosa, lijkt een beetje op de ziekte van Crohn, en dat ze ook in die hoek er al wel mee experimenteren.
Klopt, dat is allemaal nog op onderzoeksniveau, dat wordt nog niet in de kliniek gedaan, maar er zijn wel heel veelbelovende resultaten mee. Want ook daar blijkt inderdaad dat die darmflora een belangrijke rol speelt in dat soort ziekten. En los van wat nu oorzaak en gevolg is, schijn je evenwicht van die darmflora echt een bepaalde kant op te kunnen duwen door middel van zo'n poeptransplantatie.
En het klinkt nog heel grofmazig eigenlijk. Weet je, het voelt een beetje als een... Ja, we weten niet precies wat we toevoegen, maar we hebben een gezonde donor. Dus dat, ja, dat zal wel, klopt, een goede darmflora zijn. Dus dat brengen we helemaal in. Als medicus kan ik me voorstellen dat je liever precies weet wat je doet. Ja. Dat je niet met een natuurlijk...
niet een hele microbioom misschien. Zomaar.
Nee, dat je met een specifieke cultuur of een specifiek onderdeel, ja, geeft aan mensen die ziek zijn.
Ja, dat is wel het uiteindelijke doel. Dat je op individueel niveau bij iedere patiënt kunt kijken. Jouw darmflora ziet er zus en zo uit. Daar heb je eigenlijk net iets te veel van die bacteriën. En eigenlijk net iets te weinig of helemaal niet van die. Dus nu gaan we op maat aan jou een geselecteerd clubje bacteriën toedienen. Zover is het nog niet. Wat nu vooral gebeurt is, je krijgt nu eigenlijk het hele pakket toegediend. Wat ze wel al een beetje doen, is er een beetje goede bacteriën aan toevoegen, waarvan we al zeker weten wat het nut ervan is. Maar dat we zover zijn om mensen echt een op maat poepcapsule te geven, dat is iets waarvan Max Nieuwdorp zegt dat het nog zo'n 5-10 jaar weg is.
En nu gaat het om het hele pakket. En dat komt omdat we nog niet weten wat wel en niet belangrijk is. Maar de toekomst zal zijn, denk ik, dat een patiënt komt naar het ziekenhuis om een hele sterke antibiotica-kuur te krijgen voor een infectie in zijn voet. Dan slaan we zijn eigen ontlasting op, doen die behandeling, geven die poep terug. Maar ik denk dat we dan ook wel in staat zullen zijn om ondertussen te kijken, nou ja, hij mist die en die bacterie. Die kunnen we al kweken en teruggeven, als het ware extra terugvoegen aan de ontlasting. Ik denk dat dat de toekomst gaat worden. Maar dat is nog wel 5-10 jaar hoor, dat we daar zijn.
Ja, dat is dus nog toekomstmuziek. Maar dat is iets waar wel dus veel aan gewerkt wordt op dit moment.
Ja, hoe meer we weten eigenlijk wat die wonderbaarlijke invloed is van die darm op ons lichaam, op onze gezondheid, hoe meer we daar ook straks in kunnen sturen. En het is niet zo dat je daarmee radicaal mensen beter kunt maken of heel slank of heel slim of heel happy. Maar het is zo dat je als het ware een olietanker en daarvan een beetje de koers kunt wijzigen, zoals Max Nieuwdorp het aan mij uitlegde. Dus je gaat heel langzaam hele kleine zetjes geven om die bacteriegemeenschap in je darmen een bepaalde kant op te sturen. Daarvoor zijn waarschijnlijk ook heel veel behandelingen nodig. Dus uiteindelijk willen ze natuurlijk in de kliniek ook niet dat iedere patiënt daarvoor met dat slangetje door zijn neus en in zijn darm, want dat schijnt best heel akelig te zijn. Maar uiteindelijk willen ze dit natuurlijk kunnen toedienen in een soort van capsule met een soort gelatine omhulsel, waardoor die capsule ongeschonden door je maag heen komt en pas in je darm open gaat. Soms ook echt pas in je dikke darm. Zodat je bijvoorbeeld een paar keer per dag zo'n capsule kunt nemen. Wat natuurlijk veel gebruiksvriendelijker is dan dat je iemand steeds een slangetje door zijn neus moet duwen.
Ik vind het ook bijzonder, omdat het van de medische stand vraagt om een beetje ecologisch te denken eigenlijk. Want veel medici zijn toch, ja, er is iets mis aan het lichaam en dat gaan we repareren met een operatie of met een medicijn. Weet je, eigenlijk een soort ingenieursmentaliteit. Weet je, er is een stuk en we gaan het repareren. Terwijl dit wat Gemma allemaal vertelde, met wat er allemaal samenkomt en samenleeft. Het zit veel meer op dat niveau dan...
Dit is een heel spannend ecosysteem dat daar leeft met allerlei interacties waar we ook helemaal vaak nog niet van weten. Laat staan dat we weten hoe we die in ons voordeel kunnen ombuigen.
Ja, dus waar eigenlijk we eerst gingen van het ecosysteem in de Millingerwaard, zijn we steeds verder ingezoomd op het ecosysteem in ons lijf. Ja.
En dan blijkt dus dat poep dus toch een nut heeft, een nut kan hebben, mensenpoep. misschien niet in de natuur waar er paddenstoelen op gaan groeien, maar wel dat je het kunt gebruiken als basis eigenlijk voor een medicijn.
Ik denk dat ongeveer 3000 jaar geleden een van de eerste artsen, Hippocrates, al alle ziekten ontstaan in de darm. Ik denk dat dat klopt, dat de darm het orgaan is wat praat met ons lichaam, met ons brein. En via voeding ook heel duidelijk je goed of slecht kan voelen. Vandaar ook alle spreekwoorden over gut feelings en dat soort dingen. Dus ja, de kracht van de darm zit dat daar zit gezondheid en ziekte zeker in. Dus ja, die is denk ik best groot.
Zouden we nog beter kunnen zorgen voor onze poep? Als je je microbiome zeg maar wil verwennen en het de goede kant op wil duwen, moet je dan meteen dure yoghurtjes gaan kopen?
Die dure yoghurtjes, dat is voor een heel groot deel ook onzin, hè? Want heel veel van die bacteriën gaan gewoon dood in je maag. Dus je moet eigenlijk wel wat geavanceerdere capsules dan hebben. Nee, maar de belangrijkste boodschap hier eigenlijk wat mij betreft is: je bent wat je eet. En dat is dus gewoon echt waar. Dat wat jij eet, en dan niet even op een woensdagmiddag, maar gewoon je altijd, jarenlang, jouw hele voedingspatroon, heeft een ongelooflijke invloed op wat er leeft in jouw darm. En daarmee ook op jouw gezondheid, je immuunsysteem, je hersens, je gedrag, hoe je voelt. Dus dat is echt fantastisch. Die bacteriën die sturen onze gezondheid op manieren die we helemaal nog niet eens in de gaten hebben en die ook nog niet ontdekt zijn vaak.
En ga maar even terug naar de vlakte langs de Waal, zeg maar. Ons microbiome, dat komt dus op al die aspecten van ons eigen leven zo terug. En ik vroeg me af of je dat eigenlijk ook voor dieren zou kunnen stellen. Dus is poep ook belangrijk voor een beest?
Oh ja, ik kan nog uren doorpraten over alle voordelen van dierenpoep. Maar ik wil nog heel graag even het feitje met jullie delen over de vierkante keutels van de wombat. Jullie kennen wel de wombat, die leuke Australische
buideldier.
Ja, heel, heel aaibaar zien ze eruit. Maar die hebben dus vrij kubusvormige keutels. Het heeft met hun darmperistaltiek te maken. En dat is heel handig, want daardoor kunnen ze een hoopje leggen wat niet wegrolt, zeg maar. En dat is dan ook weer als een soort signaal naar andere wombats wordt dat gebruikt. Net zoals die latrines waar we bij de reportage met Jeroen Helmer al van hoorden. Dus ja, geur, het opeten hebben we ook al over gehad. Mensen die gebruiken dierenpoep ook weer als bouwstof soms zelfs, als energiebron.
Als brandstof.
Als brandstof, ja, inderdaad. Ja. Zelfs als koffie. Hè? Kennen jullie die civetkatten die dan soms koffiebonen opeten en uitpoepen en dat daar dan weer hele dure koffie van wordt gezet? Dus ja, de mogelijkheden met dierenpoep zijn eindeloos.
En even helemaal terug naar, want die hebben me toch wel getroffen, Gemma, die kleine kevertjes die hun hele bestaan zeg maar ophangen aan de poep en het opgroeien in poep. Heb je die nog gevonden?
Ja, uiteindelijk was het na heel lang prikken met een stokje toch een happy end.
Hier loopt wat.
Ha, maar hier en daar,
dat is een kevelarve.
En daar toch ook op de bodem.
Dit zijn kevelarven.
Ja,
daar hebben ze het
mooi.
Dit zijn ook kevelarven.
Fantastisch zeg. Oh, zo'n bruin kopje, zo'n wittig lijfje. Ja. Ze zijn wel groot ook.
Ja.
Dus zeker ruim een centimeter lang, denk
ik.
Ja,
zeker. En die zijn veel groter dan de...
Oh, je maakt even een foto.
Even plaatje. Dus ze bestaan, wil ik even zeggen. Ze bestaan echt.
Ja.
Als iemand die dit luistert nou enthousiast is geworden over wat er allemaal te vinden is in poep, heb jij dan nog tips? Waar moet je op letten? Wat kun je zelf doen?
Nou ja, ik had het net de hele tijd wel over dat stokje natuurlijk. Maar het allerbeste en ook het allermooiste wat je kunt doen is de poep toch met rust laten. Dus als je aan het wandelen bent, wel lekker om je heen kijken. Wat zie je allemaal qua snavelgaatjes in koeienvlaaien en qua hengstenlatrines. Maar verder, ga gewoon lekker in kleermakershouding naast een koeienvlaai zitten en meditatief voor je uitkijken.
Het allerleukste is om bij een verse vlaai een aantal uren te gaan zitten.
Gewoon echt
gunt jezelf die lol. Nou, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Je kijkt je ogen uit. Je weet niet wat er allemaal gebeurt.
Ja, ik heb mijn oren ook flink de kost gegeven. Niet Niet mijn ogen gelukkig toch maar, hier in de studio. Nienke en Gemma, ontzettend bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over poep en alles wat erin zit.
Graag gedaan.
Ik bedenk me nu, de vorige keer dat we in deze samenstelling zaten, ging het over snot. Twee is nog geen trend, maar de toon is wel
over
gezet.
Welk vies onderwerp gaan we het de volgende keer weer hebben? Nou, luisteraars mogen suggesties inzenden.
Ja, we zijn altijd te bereiken via podcast@nrc.nl of het wetenschapsaccount op Twitter, @nrcwetenschap. Laat van je horen als je een verzoekje hebt. Hoeft niet over lichaamsvloeistoffen of uitscheidingen te gaan. Nina van Hattem en Mirjam van Zijdam, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!